Je bent nooit te oud om sterker te worden, eigenlijk. Je bent nooit te oud om sterker te worden, eigenlijk. Je bent nooit te oud om sterker te worden, eigenlijk.
Dit is de Obesitas podcast van Studio Langerhans. Obesitas is hot. Patiënten komen met vragen, de ontwikkelingen gaan snel. Hoogleraar obesitas professor Liesbeth van Rossum en kaderhuisarts en obesitas nerd, zegt hij zelf, Mark Huls, nemen je mee in de meest relevante obesitas onderwerpen voor de eerste lijn.
Aflevering 6 alweer, april 2026. Ik heb er weer zin in, Liesbeth. En jij?
Ja, absoluut. Leuk onderwerp gaan behandelen, bewegen.
Ja, ja. Ja, want ik hoorde een hele leuke casus daarover van een collega. En die had een patiënt met een BMI van 50. Nou, dat is natuurlijk flink. En had een jaar lang de GLI gevolgd. Ook met, nou ja, toch wel goed resultaat op gezondheid. Voelde zich een stuk beter. Maar nou ja, wat we al vaker hebben gezegd, met een BMI van 50 hoef je ook niet te verwachten dat je dan meteen in een gezond gewicht raakt. En zij was al fors meer gaan bewegen. Maar na een jaar kwam ze toch terug bij mijn collega en is gewoon conform het vergoedingssysteem gestart met liraglutide. In haar geval met goed resultaat, is daarop 22 kilogram afgevallen, maar toen stokt het. En dat is natuurlijk ook wel te verwachten dat je een plateau bereikt daarin.
Ja,
en ze kwam terug bij die collega en zei van ja, ik ben zo goed bezig, maar ik vind echt dat er voor mijn gezondheid nog wat meer af moet. Ik wil op de tirzepatide. Nou, collega uitleggen, dat is niet conform de NAG-standaard en dat gaat je niet vergoed worden. En dat is een flink prijskaartje. Maar deze dame had gezegd, nou, dat is allemaal goed en wel. Ik wil hier graag mee beginnen. Is daar ook mee begonnen. Is uiteindelijk nog een extra 10 kilogram erop afgevallen. 32 kilogram tot nog toe. En zei tegen mijn collega van, ja, nou, mooi, het gaat hartstikke goed. Ik doe weinig aan bewegen, want het hoeft niet. Ik laat het spul gewoon zijn werk doen. En toen had mijn collega gezegd tegen haar van, ja, maar dat is niet de goede weg. Want bewegen is toch wel heel belangrijk, juist ook als je op deze medicatie zit. En willen wij hier samen in verder gaan, dan wil ik toch echt dat je gaat bewegen. Wat vind jij daar nou eigenlijk van, Liesbeth?
Ja, ik denk dat het eigenlijk een heel verstandig advies is wat je collega huisarts heeft gezegd. Want we weten eigenlijk bij al die obesitasmedicatie van de tweede generatie, maar ook dit middel van de derde generatie, dat eigenlijk al die studies zijn gedaan in combinatie met een leefstijlinterventie. Dus gezond eten, veel bewegen. Overigens is bewegen voor iedereen ongeacht gewicht natuurlijk altijd goed. En juist bij zo'n middel, bij iemand met BMI 50 en die dan echt aanzienlijk gewicht verliest, want dat is ook op de liraglutide natuurlijk al heel veel geweest. Ja, dan wil je natuurlijk juist de hoeveelheid vetmassa wil je laten afnemen en de spiermassa wil je natuurlijk zoveel mogelijk behouden. Mm. Nou is het bij zoveel gewichtsverlies dat je natuurlijk ook in spiermassa omlaag gaat. Maar in verhouding weten we wel bij dit soort middelen in zijn algemeenheid dat vetmassa meer afneemt dan spiermassa.
Mm-hmm.
Maar en het advies om te blijven bewegen vind ik sowieso heel goed, omdat het ook metabool heel goed is, hè? Spiermassa hebben. En we weten dus ook niet goed wat die middelen doen als je het doet zonder überhaupt veel bewegen erbij.
Ja, ja, want ik heb wel eens begrepen dat spiermassa op zich in rust nog niet zo heel veel verbrandt, maar dat het juist het gebruik is wat dan je basaal metabolisme ook kan opjagen. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, beide draagt eigenlijk bij. Dus het is wel zo dat mensen die meer spiermassa hebben al slapend meer verbranden. Maar ook de beweging die maakt zeker natuurlijk ook uit voor niet alleen voor verbranding, maar het grappige is dat spiermassa is net als vet ook een orgaan. En ook daardoor heb je de spierhormonen myokines die ook voor allerlei gezondheidseffecten zorgen. Dus je spieren gebruiken heeft ook heel veel metabolen goede gezondheidseffecten. Zo, we weten ook wel dat bijvoorbeeld voor je glucoseregulatie spiermassa ook gewoon heel goed is.
Ja. Ja, als ik dat zou willen samenvatten, kun je dus zeggen van, en dat zeggen we eigenlijk zowel in de MDR als de NAG-standaard, het is niet het afvallen waarom dat gaat, maar die gezondheidswinst. En dus hoort bewegen erbij, want alleen afvallen, dat doet het hem dan niet.
Ja.
Kan je het zo zeggen?
Ja, ik denk absoluut. Ja, voor mentale en voor fysieke gezondheid is dat is het bewegen heel goed.
Nou, ik zal het er terugkoppelen dat hij inderdaad best een beetje streng mag zijn. Maar toen zij zei, en dat vond ik wel heel invoelbaar, van ja, maar dokter, je denkt toch niet dat ik de sportschool in ga en daartussen de gymbros aangekeken ga worden? Want ja, dat stigma bij obesitas is er natuurlijk nog altijd enorm. Maar nou zag ik een leuk filmpje van jou op LinkedIn. En ik begrijp dat er ook nog wel slimme trucs te verzinnen zijn daar. Vertel
ja,
nog eens.
Nou ja, dat bewegen. We weten natuurlijk allemaal de cardio varianten. Waarvan je zelf dus gewoon veel wandelen, fietsen, dat soort dingen. Maar die krachttraining, daar denkt iedereen inderdaad bij. Je moet naar de sportschool. En daar hebben inderdaad, ik herken dat ook wel hoor. Wat je nu net zegt van patiënten die ik zie in de spreekkamer. Die obesitas hebben. Dat als je in de sportschool gaat zitten. Ja, daar zitten toch soms al de fitness types. En daar is heel veel schaamte en ongemak bij.
Ja.
Maar dus het goede nieuws, en dat is het filmpje denk je waar je het over hebt, is je kan ook zelf spierversterkende oefeningen doen. Hè? Want die is 2 keer in de week. Dat geldt niet alleen voor mensen met obesitas, dat geldt voor ons allemaal. En nou, wat voor dingen je dan kan doen is, en dat filmpje had ik eigenlijk opgenomen naar aanleiding van, er was een beweegchallenge, snackercises, korte beweegmomentjes. Van Tamara Aipassa, die had het onder andere geïnitieerd met de Beweegalliantie. En Bas van der Goor, die had mij dan getagd. Dan moesten we allemaal beweegchallenges doen. Dus ja, ik had dus dan ook mijn filmpje opgenomen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de beweegoefeningen die ik voordeed in dat filmpje ook eerlijk gezegd ook zeker voor mijn patiënten soms in de spreekkamer voordoe. Ik zie natuurlijk ook, ja, dat is natuurlijk veel zeldzamer, maar mensen bijvoorbeeld met het syndroom van Cushing, die hebben ook ontzettend veel spiermassa verliest door die corticosteroïden. Dat is dan endogeen, maar we hebben natuurlijk allemaal ook huisartsen geven ook heel veel exogene corticosteroïden. Dat zit in heel veel middelen. Zie je ook heel veel spiermassa verdwijnen. Nou, en wat voor bewegingen dat waren, dat was super simpel. Dat is gewoon bijvoorbeeld in 90 graden tegen de muur zitten, de wall sit. Alsof je op een stoel zit. Mensen kennen dat als ski-oefening. Ja, en bij een patiënt zeg ik altijd van nou, begin bijvoorbeeld nou eerst eens met vol 10 seconden of 20 seconden. En misschien wordt dat op een dag wel een minuut of langer. Ontzettend goed voor je bovenbeenspieren. Dat kost geen tijd, geen geld verder. Je kan het doen tijdens het tandenpoetsen. Dat zijn ook routinehandelingen elke dag.
Ik ben op één been gaan tandenpoetsen sinds ik dat filmpje van jou zag.
Dat is er ook één. Op één been gaan tandenpoetsen. Goed, ook meteen voor evenwicht. Of kuitspieren. Dat is ook een hele makkelijke. Kan je ook makkelijk tijdens vergaderingen doen. Of als dokter of als praktijkondersteuner. Als je achter een bureau zit. Dat je gewoon al zittend of staand. Kan je gewoon je hielen optillen. En je kuiten dan bewegen. Of als je telefonisch spreekuur doet bijvoorbeeld. Dan kan je ook eens eventjes flink stappen op de plek. En dat soort zelfde adviezen kan je ook aan patiënten geven. Ja. Dus het hoeft ook niet heel ingewikkeld te zijn. En het hoeft niet per se allemaal in de sportschool. Maar je kan dit soort dingen door routinematig in te brengen ook gewoon doen.
Ja. Nou, bewegen, heel belangrijk dus.
Ja, nou is ook trouwens een leuke, als ze het toch over krachttraining hebben. Dat vond ik interessant in een recente artikel. Liet dus ook zien dat 70-jarigen, die 2 keer in de week krachttraining deden, dat die een fysiek functioneren hadden, dat wat ongeveer hetzelfde was als 24-jarigen die geen krachttraining deden.
Zo.
Vond ik toch ook wel hoopgevend dat het ook, je bent nooit te oud om sterker te worden eigenlijk.
Ja, nou, zeker ook een mooie boodschap voor juist die patiënten met obesitas die soms moeite hebben met bewegen en denken van het heeft allemaal geen zin. Het heeft dus wel zin.
Ja, absoluut.
Ja. Maar ik kwam ook een artikel onlangs tegen over bewegen en dat het helemaal niet zo gezond zou zijn. Ik lag iets genuanceerder, maar misschien moeten we daar eens wat verder op ingaan.
De NOS die een beetje korter de bocht kop had. En mensen lezen vaak alleen maar de koppen. Hè, dat 35-plussers die extreem intensief sporten, dat die verhoogde kans op hart- en vaatziekten hebben. Die koppen vond ik heel insinuerend, alsof sporten niet gezond zou zijn. Ja. We krijgen er ook wel eens vragen over in de spreekkamer, want mensen grijpen dat soms aan alsof hoeft niet te sporten. Maar de onderzoeken van Thijs IJsvogels die liggen echt wel genuanceerder.
Jij kent hem toch?
Ja, laten we hem eens erbij bellen.
Ja, doen we.
Factchecks. Klopt dit wel? Of is het onzin? Wat is waar?
Met Thijs IJsvogels.
Hey Thijs, hoi, met Mark Huls en Lisbeth van Rossum hier van de Obesitas podcast. We hebben eigenlijk een vraag aan jou. We maken een podcast voor de hulpverleners uit de eerste lijn die mensen met obesitas of overgewicht behandelen. En nou is het zo dat in de obesitasrichtlijn staat dat mensen die obesitas hebben na het afvallen heel veel extra moeten bewegen. Nog meer dan de beweegnorm, wel 200 tot 300 minuten. Maar nou viel ons op recent in de pers dat er was een internationale consensus statement uitgebracht. Echt een hele mooie publicatie waarvan jij ook eerste auteur bent. Dus van harte gefeliciteerd daarmee.
Ja.
En in dit onderzoek... Dankjewel. Ja, zeker trots op zijn. En in dit onderzoek beschrijf je bevindingen waar je al langer aandacht voor vraagt. Hè? De mogelijke risico's op bepaalde hart- en vaatziekten bij mensen van 35 jaar en ouder die zeer intensief en langdurig sporten. Maar nou, in de media, we merkten eigenlijk allemaal, hè, als internist, maar ook Mark als huisarts, dat er best wel wat vragen overkomen in de spreekkamer. En dat hangt ook samen dat in de media werd het soms kort door de bocht weergegeven. Bijvoorbeeld de kop van de NOS van een 35-plusser die jaren intensief sport, die loopt een hoger risico op hart- en vaatziekten. Nou, dat heeft veel losgemaakt. Veel vragen.
Ja, ik had de eerste patiënt notabene al op mijn spreekuur. Die zei, nou zie je wel dokter, jij altijd met je sporten. Het is helemaal niet gezond, hè? En dat wordt dan wel een beetje grappend gebracht. Maar intussen, ja. Toen dachten wij, daar heeft hij vast een andere boodschap bij.
Ja, en we kennen natuurlijk van jou dat je het belang van sporten benadrukt. Maar met deze resultaten, nou, dan willen we je toch even vragen om dat wat verder toe te lichten.
Nou, heel fijn dat jullie hier ten eerste aandacht aan willen besteden. En uiteraard draag ik sport en bewegen een super warm hart toe. Want nou, er is heel veel evidence, zou ik willen stellen, dat regelmatig sporten en bewegen onwijs goed voor je is. Het reduceert het risico op tal van chronische ziekten, waaronder natuurlijk hart- en vaatziekten, ook type 2 diabetes, verschillende vormen van kanker, et cetera. Dus vooropgesteld, laten we vooral blijven bewegen met z'n allen, want dat is het allerbelangrijkste. Waar deze publicatie over ging, is dat we ook zien dat mensen die extreem veel sporten, dan heb je het echt over de typische duursporter, denk aan die marathonloper of die ultramarathonloper, of misschien die wielrenner die meer dan 200 kilometer per week fietst. Dus echt mensen die onwijs veel sporten, dat op een hele hoge intensiteit doen, en dat vervolgens jaren achter elkaar doen, 5 tot 10 jaar, daar hebben we het over. En bij die groep zien we dat sommige hartproblemen vaker voorkomen dan bij een groep die minder getraind is of zelfs inactief is. Bijvoorbeeld moet je dan denken aan dat er vaker kransslagaderverkalking voorkomt. Bepaalde ritmestoornissen waarbij boezemfibrilleren de meest bekende is. En ik denk dat het belangrijk is om daar deels aandacht voor te vragen, dat ook sporters, dat die dus hart- en vaatziekten kunnen ontwikkelen. Dus met andere woorden, die zijn er niet immuun voor. Mm-hmm. Je kan dat niet wegsporten.
En betekent dat je dus eigenlijk ook dezelfde CVRM-controles, hè, dus de cholesterolbepalingen, bloeddruk meten, dat je die dus eigenlijk ook gewoon bij de sporters moet blijven doen, maar dat dat misschien wel onvoldoende gebeurt?
Nou, dat is precies de boodschap die we eigenlijk ook mee willen geven van, joh, ken je risicofactoren, laat die meten ook als je sporter bent. Hè? Dus mannen vanaf 40 jaar, iedere 5 jaar, vrouwen vanaf de 50. Laat die klassieke risicofactoren bepalen. En als die verhoogd zijn, besef je dan ook dat natuurlijk is leefstijl belangrijk, zeg maar, in het cardiovasculaire risicomanagement. Maar je kan die verhoogde bloeddruk of dat verhoogde cholesterol kun je niet volledig wegsporten. En het is dan toch belangrijk om daar eventueel behandeling te starten.
Goh, dat spreekt wel aan inderdaad. Maar ik sla toch wel een klein beetje aan op je verhaal, Thijs. Want het is een tijdje geleden nu, maar een paar jaar geleden heb ik ook een aantal marathons gelopen en zelfs een korte ultratrail gedaan. En ik dacht al dat ik heel gezond bezig was daarmee. En ik was wel altijd een beetje ondertraind wat betreft de trainingsvolume. Maar achteraf denk ik van, als ik jou hoor, daar heb ik dus goed aan gedaan dat ik een beetje ondertraind aan de stad verscheen. Hoe zie je dat?
Dat weet ik niet. Kijk, getraindheid is super belangrijk. En dat maakt het natuurlijk makkelijker om zo'n marathon of ultramarathon wellicht te volbrengen, hè, op het tempo wat je voor ogen had. Vaak zien we natuurlijk ook dat mensen die getrainder zijn, dat die ook een betere fitheid hebben. Dus dan heb je het over de VO2 piek. En dat is een superbelangrijke voorspeller, ook als je het hebt, hè, over ziektes die zich later in je leven openbaren, of zelfs het risico op sterfte, vroegtijdige sterfte. Dus in die zin is fitness natuurlijk superbelangrijk. Maar wat jij al aangeeft in jouw verhaal is dat je dat een aantal jaar gedaan hebt. En ik schat zo in dat het nu misschien wat minder is.
En
daarnaast neem ik ook aan dat je op de hoogte bent van je eigen risicofactoren, zoals een bloeddruk, een cholesterol, een bloedsuiker, et cetera.
Ja, dat dan weer wel. Ja, dat zit wel goed, gelukkig. Ja. 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 Nou, en ik moet er ook wel bij zeggen, als ik jouw stuk zo lees, dan gaat het ook echt wel om dat extreme sporten. En dan heb je het niet over 5 uur training, want daar kom je, nou ja, als je voor een marathon traint, makkelijk aan per week. Ja. Maar dan zorg je natuurlijk ook wel dat je duurloop echt zo langzaam is als je maar voor elkaar kan krijgen. En dat is niet wat je bedoelt, begrijp ik, of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat is inderdaad, we bedoelen echt dat het op een hoge intensiteit is. En dat laten verschillende studies toch wel zien dat, ja, met name als je dus op een hele hoge hartslag traint, langdurig, dat mogelijk die hartproblemen wat in de hand kan werken. Wat misschien ook nog belangrijk is om te zeggen, is dat het absolute risico op bijvoorbeeld die hartproblemen zal lager zijn, hè, in de sporter of de duursporter ten opzichte van de inactieve patiënt die je op je spreekuur ziet. Maar als je dan kijkt naar het risico op gezondheidsproblemen die daaruit voortkomen, dan zijn er wel wat studies in die laten zien dat dat dan hoger is. Bijvoorbeeld met die sporter met kransslagaderverkalking in vergelijking met een andere sporter die geen kransslagaderverkalking heeft. En daarom is het ook dat als we dat vinden, vinden we het toch belangrijk dat er bijvoorbeeld in overleg een statine gestart wordt.
Duidelijk, duidelijk. Maar wat ik me nog afvroeg, Thijs, hè? Nou hebben we het over dat extreme sporten. Sport is gezond, maar extreem sporten dus niet. Wat is nou eigenlijk het onderliggende mechanisme daarbij? Is daar al iets over duidelijk?
Ja, eigenlijk weten we dat nog niet zo goed. En er zijn wel verschillende hypotheses die daaraan bijdragen. En die zijn ook weer verschillend voor het type hartprobleem. Zoals je het hebt bijvoorbeeld over het boezemfibrilleren. Nou, dat lijkt echt wel sterk gerelateerd te zijn aan het sporthart. Waarbij natuurlijk niet alleen de kamers groter worden, maar ook de boezems groter worden. En met name op latere leeftijd lijken ze daardoor wat kwetsbaarder te worden voor dat boezemfibrilleren. Ja. Maar hoe dat precies zit, dat weten we nog niet. En daar vindt wel aanvullend onderzoek naar plaats. Terwijl als we het over de kransslagaderverkalking hebben, dan hebben we eigenlijk het idee dat er hele andere mechanismen een rol spelen. En een van de factoren waar we momenteel ook naar aan het kijken zijn, is bijvoorbeeld de bloeddruk tijdens inspanning. Want we weten dat in rust is die over het algemeen vaak goed en best laag in sporters. Mm-hmm. Maar tijdens inspanning neemt de bovendruk behoorlijk toe. En mogelijk zijn er toch sporters waar die uit de bocht schiet, zou je kunnen zeggen. Waar er dus echt een flinke toename is en een soort van inspanningsgebonden hypertensie plaatsvindt. En je kan je natuurlijk voorstellen als je dan heel veel traint en dat ook op een intensief niveau doet, waardoor die bloeddruk flink hoog wordt en dat dan heel veel jaren doet. Mogelijk een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van die kransslagaderverkalking.
En wat voor bloeddrukken meten jullie dan bij dat extreem sporten? Gewoon even om een idee te krijgen wat bij extreem sporten wat voor.
Ja, dan heb je het wel over de hoger dan 210.
Okay. Zo, ja. Dan zouden we ons wel zorgen maken als je dat bij iemand meet, ja.
Ik heb wel gemerkt zelf, als je langer sport, dan heb je het over langer dan 2 uur. En je doet dat te intensief, dat je nog wel eens merkt dat dan je hartfrequentie juist gaat oplopen. Terwijl je dat niet verwacht, omdat je in feite met een duursport bezig bent. Misschien is dat wel het punt dat je dan ook bezorgd moet maken om die bloeddruk. Maar ja, ik weet ook niet of dat zo werkt.
Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Die inspanningsgebonden hypertensie die gemeten wordt, die wordt dan vaak ook tijdens een inspanningstest vastgesteld. Dus dan hebben we het weliswaar over een iets kortere duur. En het is natuurlijk een soort van ramp protocol. Dus het wordt steeds zwaarder totdat je uiteindelijk uitgeput bent. En mogelijk is het dus of dat je dus die grens haalt van die 210 of niet. En waar we ook naar aan het kijken zijn, is dat het misschien ook te maken heeft met de stijlheid van die bloeddruktoename. Dus misschien haalt niet iedereen zeg maar die 200 of 210 millimeter kwik, maar zien we wel gewoon ook bij lagere intensiteiten al een steilere helling. Dus dat is wel een van de kandidaatmechanismen waar we nu verder naar aan het kijken zijn. En als dat zo blijkt te zijn, dan zou dat ook iets kunnen zijn waar je bijvoorbeeld metingen op kan uitvoeren om te kijken of dat je hier een verhoogd risico voor hebt. Maar het exacte mechanisme is helaas nog onbekend tot op heden.
Nou ja, dat is dus duursport, hè? Dat heb ik een stuk duidelijker. Maar wat ik mij nou wel afvroeg, en dat vraag ik niet voor niks, want tegenover me zit iemand die heel veel juist aan sprinten doet, dat is Liesbeth. Hoe werkt dat nou met die kortere inspanningen? En met name als je dat intensief doet?
Ja, een hele goede vraag. En het eerlijke antwoord is dat we daar eigenlijk veel minder zicht op hebben. En dat daar dus ook veel minder bekend over is. En ik denk, want er zijn bijvoorbeeld wel studies in die hebben ook gekeken naar de mate van cardiale remodellering, hè, dus het sporthart wat zich ontwikkelt als je veel traint. En dan zien we bijvoorbeeld dat dat het sterkste is bij die typische duursporter. Mm-hmm. En als je het over andere sporters hebt, bijvoorbeeld een krachtsporter of wat meer een sprinter, dan zien we dat dat veel minder is. En ik kan me voorstellen dat die hartproblemen, zeg maar, dat die samengaan met dat sporthart. Dus dat ze daardoor veel minder vaak voorkomen bij sprinters of bij krachtsporters.
Ja. Ja, ja, ik ben inderdaad sprinter. Dat is zeg maar, mijn grote hobby, atletiek, verspringen en sprinten. Dat is natuurlijk heel kortdurend, maar hoog intensief. Ja. Ik kwam recent nog een hele mooie studie tegen die zelfs laat zien, dat vond ik als sprinter natuurlijk helemaal leuk om te lezen, dat als je 1 minuut echt heel hard sprint, dat dat eigenlijk qua allerlei gezondheidseffecten, onder andere cardiaal, ook gelijk zou staan aan 50 tot 100 minuten wandelen. En nou realiseer ik me absoluut dat 1 minuut sprinten echt vreselijk lang is, want het is ongeveer een 400 meter, een Femke Bol afstand, zeg maar. Maar ik vond het toch wel weer ook wel interessant, omdat je ziet dat heel veel mensen natuurlijk wel bijvoorbeeld wandelen. Maar er zijn soms misschien mensen die ook het wel heel erg fijn vinden om even heel erg hoog intensief iets te doen. Dat, maar mag je nog wat vragen, Thijs, als je het toch aan de lijn hebt? We zitten hier natuurlijk in de Obesitas podcast. En we hadden het net al over van mensen na het afvallen, om het jojo-effect te voorkomen, moeten dus extra veel bewegen. Zou je voor deze mensen van wie, dit zijn dus niet ultramarathonlopers zoals Mark, of een keer gedaan hebben. Nee, maar voor deze mensen is natuurlijk bewegen wel heel belangrijk. Heb je daar nog bepaalde tips voor misschien die heel praktisch zijn en die ook de luisteraars, hè, mensen die bijvoorbeeld in de eerste lijns huisartsenpraktijk werken, aan hun patiënten kunnen vertellen?
Ja, absoluut. Daar heb ik zeker tips voor. En de belangrijkste tip die ik eigenlijk altijd mensen meegeef is, zorg ervoor dat je realistische doelstellingen hebt. En begin daarbij met kleine doelen die haalbaar zijn. Door bijvoorbeeld te zeggen van nou, ik ga iedere dag 5 of 10 minuten extra lopen. En dat kan een blokje om zijn, dat kan een lunchwandeling zijn. Nou ja, wat voor manier dan ook voor jou passend is. En als je dat structureel zeg maar verankerd hebt binnen je routines, nou ja, dan is het misschien tijd om te zeggen van nou, kunnen we daar iets meer van maken? En door het stap voor stap op te bouwen, geef je ten eerste de lichaam waarschijnlijk de kans om daaraan te wennen. En dat ook onderdeel te maken van je dagelijkse routines. Ook voorkom je daarmee natuurlijk overbelasting. Want als je ineens heel veel meer gaat bewegen, ligt er altijd het risico van blessures op de loer. En kijk daarbij ook bij wat voor type beweging jij leuk vindt om te doen. En voor de ene is dat wandelen, maar dat kan bijvoorbeeld zeker ook fietsen zijn. Of misschien heb je een andere sportactiviteit die je leuk vindt. En door het langzaam op te bouwen, stapje voor stapje, op een manier die je leuk vindt, misschien ook nog met een maatje erbij, zodat het leuker wordt, nou ja, kun je eigenlijk langzaam richting die duurzame gedragsverandering toe. Als je dan op termijn nog meer gezondheidswinst wil behalen, dan zou je zelfs nog na kunnen denken om de intensiteit wat op te schroeven. Maar dat is echt pas iets voor een latere fase. Dus in de eerste fase gaat het denk ik vooral om iets meer bewegen. En pas later gaat het dan over intensiever bewegen.
Ja, ja, ik denk dat het hele mooie tips zijn. En ik herken ook dingen in de praktijk. Ik had bijvoorbeeld laatst zo'n een patiënt met wat overgewicht, met name buikvet dan. En ze had eigenlijk dus een beetje mixed diabetes, hè, van insulineresistentie en dan toch ook type 1 diabetes. En als zij dan bijvoorbeeld na het eten, en ze moest dan eigenlijk bijspuiten bijvoorbeeld, maar ze ging eerst even altijd een rondje lopen. En dat was helemaal niet lang. Inderdaad precies wat jij zegt, die 5 tot 10 minuten. En ze kwam dan terug, dan hoefde ze eigenlijk helemaal niet meer die extra insuline eenheden bij te spuiten. Dat het ook voor je glucoseregulatie al meteen al effecten heeft.
Mooi voorbeeld. Ja.
Ben je, heb jij dat herkend uit de praktijk, Mark?
Ja, nou ja, ik moet het eens vaker adviseren, denk ik. Ik zie natuurlijk wat minder, ik zie eigenlijk helemaal geen type 1 patiënten, maar voor mijn type 2 patiënten geldt dat natuurlijk net zo hard. Dat bewegen naar de maaltijd zouden we eens wat vaker moeten doen. Ga even een rondje lopen. Ja, ja, leuk.
Ja. Ja.
En het kan natuurlijk ook nog op andere manieren. Dus dit is, hè, als je natuurlijk thuis bent, maar je kan je ook voorstellen dat als je bijvoorbeeld naar het werk gaat en je gaat met de auto, probeer hem wat verder weg te parkeren. Want dan nou ja, moet je misschien 5 minuten lopen van de parkeerplaats naar je werk. Of als je met de trein of de bus gaat, stap een halte eerder uit. Dus er zijn allerlei relatief kleine tips die als je bij elkaar optelt, toch echt wel een verschil kunnen maken in de hoeveelheid beweegminuten die je hebt.
Ja, ja, dat is een belangrijke opmerking ook die je zegt. Je mag het op die manier bij elkaar optellen. Want dat krijg ik vaak inderdaad de vraag dat als je die hoeveelheden van dat het minimaal een half uur achter elkaar of iets moet zijn. Maar jij zegt inderdaad als je dan hier 10 minuten pakt en daar van een metro halt en daar van een auto verder weg. Ja. En daar weer 10 minuten van het fietsen of trap lopen. Dat je dat gewoon bij elkaar op mag tellen.
Ja, want ik vind het altijd best extreem klinken. Met name als je van een toestand van weinig bewegen komt bij een hoge BMI. En dan die 5 dagen in de week een uur moet gaan bewegen. Dan heb ik bijna zoiets, dat is topsport. Nou ja, ik begrijp inmiddels uit jouw verhaal, dat valt dus wel mee qua intensiteit. Maar wat ik nu ook begrijp is, omdat je het op kan tellen, is het misschien haalbaarder dan we met z'n allen in ons hoofd hebben.
Absoluut, inderdaad. Dus die inzichten die zijn echt veranderd. Dat achter elkaar bewegen, dat is niet meer per se nodig. En wat misschien nog een andere praktische tip kan zijn, die het heel makkelijk kan maken om te kijken hoeveel heb ik nou bewogen, door te kijken naar het aantal stappen wat je die dag hebt gezet. Want eigenlijk alle smartphones die meten dat tegenwoordig. Heel veel mensen hebben daarnaast ook een wearable die dat natuurlijk kan meten. Wij zelf doen daar ook veel onderzoek naar om te kijken van kunnen we nou stappen, doelen, kunnen we die in gaan zetten als een soort van beweegvoorschrift. En toeval of niet, maar de Australische regering die heeft een week of 3 geleden een nieuwe richtlijn uitgegeven. Waar voor het eerst ter wereld ook een land stappendoelen heeft aangegeven. En zij raden aan om dan tenminste iedere dag 7000 stappen te zetten. En dat komt ongeveer overeen met dat uur per dag bewegen. Want als je ervan uitgaat dat je ongeveer 100 stappen in een minuut zet, als je stevig doorstapt. Nou ja, dan zou je dus rond de 6000 stappen moeten zetten voor die 60 minuten beweging. Nou, dan sprokkel je ook nog wat stappen gedurende de rest van de dag als je in je huis bent of naar bed gaat, nou ja, et cetera. Dus dan is die 7000 dus eigenlijk best wel een mooi stappendoel om uiteindelijk naartoe te werken.
Ja.
Maar kijk in eerste instantie vooral wat je nu doet. En zou dan als eerste doel bijvoorbeeld zeggen van nou probeer daar 500 stappen, 5 minuutjes, probeer die eraan toe te voegen. En als dat gaat, bouw het van daaruit op.
Ja, en 7000 is toch de nieuwe 10.000, hè, heb ik begrepen. Ons een norm van 10.000 wat naar beneden gesteld hebben een tijdje geleden.
Die norm die is er eigenlijk niet. Dat is een onofficiële norm. Die is nooit formeel ergens vastgelegd. Dus dat is ten eerste belangrijk om te zeggen. En er zijn inderdaad verschillende studies en meta-analyses. En die laten eigenlijk zien dat de meeste gezondheidswinst echt wel ruim geboekt wordt onder die 10.000 stappen. En dan hangt het een beetje vanaf naar welk artikel en populatie je kijkt. Maar tussen de 7.000 en 8.000 stappen zou wat mij betreft inderdaad een prima doel zijn.
Ja, je hebt ook in eerder onderzoek wel eens laten zien, Thijs, dat bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld maar 2000 stappen zetten per dag en die gaan 3000 stappen zetten, dat daar de curve heel snel omhoog gaat, dat je daar ook enorm veel gezondheidswinst al hebt, als dat al lukt. Ja.
Absoluut. Dus die gezondheidswinst zit hem echt in die transitie, zeg maar, van een inactieve leefstijl naar een leefstijl met een beetje activiteit. En wat je schetst inderdaad, als je van 2.000 naar 3.000 stappen gaat, zorgt dat voor een risicoreductie op het risico voor vroegtijdig sterfte al van 12%. Dus dat is echt 12%. Enorm.
Ja, ja. Nou, en dat vind ik ook wel een hele belangrijke boodschap die ik, maar ook mijn praktijkondersteuner aan mijn patiënt kan geven. Want ik merk wel dat patiënten vaak, nou ja, hoe zou ik het zeggen, geïntimideerd zijn door al die eisen die op hun af lijken te komen wat betreft dat bewegen wat zou moeten. Maar als je dan de boodschap kan geven, alles wat je doet geeft al winst. Sterker nog, van niet in beweging zijn naar bewegen geeft jou de meeste winst. Dat is een veel dankbare boodschap.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat we ontzettend veel geleerd weer hebben van je, Thijs. En ontzettend fijn ook dat je die toelichting wilde geven op even die onrust over die 35-plussers. Dus gewoon lekker blijven bewegen. Wel verstandig. Let nog wel op alle controles van cholesterol, bloeddruk en glucose. Die moeten we gewoon niet vergeten. En maak het niet te gek met marathons en ultramarathons. Begrijp ik het zo een beetje goed, Thijs?
Dat lijkt me een prachtige samenvatting.
Nou, dan wil je heel erg hartelijk bedanken
Zeker.
Voor je tijd.
Dank.
Graag gedaan.
Nou, dat vond ik echt een leuk onderwerp. En wat leuk dat we ook de eerste auteur van dat stuk erbij hebben gevraagd. Dan hoor je het echt uit eerste hand. En ik zag jou wel glimmen toen bleek dat sprint nog niet op de zwarte lijst stond. En het extreme duursporten wel. Heb je dat goed gezien?
Ja, enorme opluchting.
Ja, nou, gaan we nu maar eens door. Want dat bewegen hebben we nu goed gedaan. Maar we hebben natuurlijk nog wel onze luisteraarsvraag. Dus laten we Petra eens vragen.
Mag ik wat vragen? Luisteraars met een vraag. Liesbeth en Mark, hoe zit dat?
Ja, hallo Mark en Liesbeth. Ik ben weer terug met een vraag van een luisteraar. Ik heb een interessante vraag van Saskia. En Saskia vroeg zich het volgende af. Vetcellen die zijn bij obesitas chronisch ontstoken, zeg maar ziek. En wat is er dan op tegen, net als bijvoorbeeld met een ontstoken blinde darm, ze gewoon weg te snijden? Dus eigenlijk gewoon liposuctie te doen. Weg ermee, opgelost. Of werkt het zo niet? Ik ben benieuwd naar jullie antwoord.
Liesbeth, dat lijkt me een beetje kort door de bocht. Wat zegt er eens wat van?
Ja, interessant onderwerp. Want je zou denken van je zuigt ze weg en die vetcellen zijn weg. Maar ons lichaam is eigenlijk heel erg goed in staat om het aantal vetcellen constant te houden. En te voorkomen dat het aantal vetcellen afneemt. En we weten zelfs na een liposuctie, waarin vetcellen letterlijk worden weggezogen uit het onderhuidse vet uit het lichaam, dan ontstaat een soort truc in het lichaam. Want die vetcellen die komen eigenlijk altijd weer terug en op een andere plek.
Ja.
Wil je weten waar?
Kom maar op.
Nou, dat is wel grappig. Want er zijn verschillende studies gedaan, bijvoorbeeld bij vrouwen, waarbij bleek dat het vet vaak in de boezem weer terugkomt. Okay. Sterker nog, 40% van de vrouwen die een liposuctie onderging, die groeit 1 of meer cupmaten. En daar worden mensen misschien denken, nou, ik moet het direct doen. Nou, ik zou het je toch niet aanraden. Want we weten ook dat bij sommige mensen dat onderhuidsvet juist in buikvet weer terugkomt. En dat is natuurlijk het schadelijke vet.
In visceraal vet bedoel je dus?
Zeker. Ah. Ja, dat is de meest ongezonde vorm van vet natuurlijk, als je daar te veel hebt. Want dan, dat is wat al die metabolen, cardiometabolen
effecten. Dan span je het paard echt achter de wagen. Want de boodschap is natuurlijk ook altijd dat je subcutane vet niet je grootste boosdoener is, maar juist dat viscerale vet.
Precies, dat is eigenlijk ook een soort opslag ervan, waardoor het veilig op een goede plek zit. Ja. Je hebt een soort voorraad. Hè, dus vet op de heupen, dat is niet zo heel schadelijk. Dat kan zelfs ook metabool soms gunstig zijn. Maar tenzij het extreem veel is. Maar het schadelijke viscerale vet, dat is waar het om gaat. En bij liposuctie kan dat dus daarna toenemen. Dus het staat ook niet in de richtlijnen.
Duidelijk, duidelijk. Nou, Petra, daar kunnen we wat mee. Nou, Liesbeth, we zijn weer aan het einde gekomen. Mooie primeur vond ik dat, met een expert die zelfs zijn verhaal deed.
Ja, heel leuk dat Thijs wilde inbellen.
Ja, vond ik ook. Nou, voor jou thuis, ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik hoop ook dat je er meteen wat aan hebt. Voor mij geldt het in ieder geval wel. Wel weer wat nieuws geleerd. En de volgende keer, ja, daar krijgen we ook veel vragen over. Dan gaan we in op, en dan ben je gestart met medicamenteuze behandeling en wat dan? Dus follow-up, monitoring en misschien ook wel een beetje hoe sluip je uit en stop je zelfs misschien. Tot de volgende keer.
Ja, bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Ga dan naar onze website langerhans.com. Of stel een vraag aan petra@langerhans.com en luister of die wordt behandeld in de volgende podcast. Vond je dit een leuke podcast? Stuur hem dan door en laat graag een review achter. Tot de volgende podcast of tot ziens op een van onze nascholingen.